We gaan nu in gesprek met arts en coach Julian Galavasi. Hallo Julian.
Hi Frank.
Welkom in het programma. Ja, je werkt als huisarts en je hebt een aparte visie en missie als het gaat om gezondheidsproblemen. Kun je dat toelichten? Hoe ga je meestal te werk als mensen bij jou komen op consult en ze zeggen ja, ik heb zo'n last van en ze noemen een bepaalde klacht? Hoe pak je dat aan?
Nou, eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken. En de eerste is eigenlijk altijd wel regulier. Dat betekent dat als iemand komt met buikpijnklachten, dan stel ik gewoon de vragen die iedere andere dokter ook doet. Als er aanleiding toe is, dan doen we aanvullend onderzoek. Misschien bloedonderzoek, misschien beeldvormend onderzoek. Of ik verwijs door naar een specialist. Maar daarnaast kijk ik ook nog vanuit andere invalshoeken. En een belangrijke invalshoek is de emotionele kant. Dus in hoeverre bepaalt iemand zijn of haar klacht zijn of haar leven. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, als je klacht alleen maar invloed heeft op je werk, dan is dat van een hele andere betekenis dan wanneer je daardoor ook in je privéleven steeds meer impact ervaart. Dat je chagrijnig wordt of snel geprikkeld bent. Of dat je misschien ook niet meer in staat bent om je vrije tijdsbestedingen als bijvoorbeeld sport te doen. Waarom is dat belangrijk? Nou, op het moment dat iemand inziet dat de klacht steeds verder doorcijpelt in zijn of haar leven, dan wordt de noodzaak om daar daadwerkelijk iets aan te gaan doen, die wordt ook groter. Dus iemand wordt meer gemotiveerd om daar iets aan te gaan doen. Nou, daarnaast is voeding belangrijk. We weten allemaal hoe goed goede voeding is, maar we realiseren ons eigenlijk veel te weinig hoe groot de impact is van slechte voeding. Nou, kan je denken aan alcohol of aan te veel suikers, te veel vetten. Maar het kan ook waardevol zijn om eens te kijken van, goh, wat doet jouw lijf ermee als je niet alleen minder alcohol drinkt, maar misschien ook minder vlees eet of minder suikers of op andere manieren daarmee omgaat. Vanuit een plek van nieuwsgierigheid. Hetzelfde geldt voor bewegen. Dus wat doet iemand op dit moment aan bewegen? En ook dan weten we allemaal dat het goed is om meer te bewegen. Maar we realiseren ons eigenlijk veel te weinig hoe groot de impact is van een beweegarm bestaan. Nou, hoe ga je dat dan doen? Waar ga je beginnen? Wat voor tak van sport of beweegactiviteit? Hoe vaak? Hoe intensief? Hoe lang? Allemaal waardevolle vragen die in de spreekkamer niet vaak verder komen dan van, goh, het zou goed zijn als u wat meer zou gaan bewegen. Mm. En dan zegt de ander van, ja, dat zou inderdaad zo zijn. En dan stopt het. En de laatste pijler, niet de meest onbelangrijke, is wat zou je lijf je eigenlijk kunnen vertellen? Ik ga ervan uit dat je lijf slimmer is dan je hoofd. En dat daar waar je met je kop geen nee meer kan zeggen, daar gaat je lichaam het voor je doen. En dan kan dat dus een waardevolle vraag zijn door de vraag te stellen, wat zou mijn lichaam me nou eigenlijk willen vertellen? En met andere woorden, wat mag ik veranderen in mijn leven, zodat het weer goed en kloppend voelt voor mij? Ja. En dat is dat kan een spannende plek zijn als je opeens gaat zien van ja, ik zou wel iets mogen veranderen. Maar ja, als ik daar contact mee ga maken, wat voor consequenties gaat dat dan hebben?
Ja, dat lijkt me wel een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want ik denk dat ieders lichaam is heel erg intelligent. Hè? Er gebeurt een heleboel in je lichaam wat je totaal niet weet wat het is en wat er ingezet wordt en hoezo. Maar hoe kun je zelf dan enigszins proberen te achterhalen van wat er eigenlijk in jouw leven misschien scheef is, uit balans is, wat je lichaam je wil vertellen. Mm-hmm. Hoe kom je daarachter, Julian?
Nou, precies door die ene vraag te stellen. En mijn ervaring is dus dat ik durf wel te zeggen, bij 99% van de mensen die dan komen met een bepaalde klacht, en of dat dan pijn is in hun been of pijn in hun buik, of dat ze gestrest zijn, of hartkloppingen of hoofdpijn, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar dat als ik ze die vraag stel, van goh, stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd, wat zou het je dan eigenlijk willen vertellen? En dan weet meer dan 99% weet feilloos dat ze daar misschien rustiger aan moeten doen, of dat ze het lastig vinden om hun grenzen te stellen, of dat ze eigenlijk een probleem hebben in hun relatie of op hun werk. Ja. Maar dat ze gewoon doodsbang zijn om daar een verandering in aan te brengen. Omdat de eventuele consequenties daarvan, die zijn zo groot en zo onbekend, dat het, dan kiezen we allemaal kiezen we nog liever voor een oude, bekende route, ook al is die eigenlijk niet goed voor ons, dan dat we voor een route kiezen die onbekend, onzeker en daarmee dus ook onveilig voelt.
Ja, verandering is sowieso voor heel veel mensen moeilijk. Hè? We zitten ook een beetje ingebakken in onze vaste gewoonten.
Ja.
En ook al weet je dat je misschien qua leefstijl bijvoorbeeld of qua grenzen stellen veranderingen zou moeten maken, dan blijft het nog even goed. Qua doen en toepassen, denk ik, heel lastig. Hoe pak je dat aan?
Mag het lastig zijn? Dat is dan de vraag.
Ja.
En dan zeggen mensen dan van, of ze zeggen nee, mag eigenlijk niet lastig zijn. Nou, en dan is de volgende vraag, oké, wat doet het met je als je dit zegt? Ja, weet je, dat betekent dat ze dan dus blijven in de situatie waarin ze zitten. Nou, daarvan ervaren ze iedere dag weer de pijn en de klachten. Dus dat is niet de route. Dus de enige route die dan nog kan, is dat ze iets anders gaan doen. Nou, en dan weet iedereen met zijn eigen gezonde verstand dat op het moment dat je iets gaat doen wat nieuw is, wat je nog niet eerder gedaan hebt, ja, dat is lastig. Weet je, we hebben ook niet allemaal in één dag leren fietsen. Dus mag dat lastig zijn? Nou, dan realiseren ze zich van ja, eigenlijk mag ik mezelf toestaan om dit lastig te vinden. Nou, en dan gaat de poort open. Dan ligt de weg vrij. En dan is het eigenlijk alleen nog een kwestie van tijd, bereidheid en nieuwsgierigheid om de verandering door te zetten, mits... Nou komt het, mits je in staat bent om te blijven op die ongemakkelijke plek. Hmm. En dat hebben we niet geleerd. Dus zodra het lastig en ingewikkeld wordt, we slecht slapen of we pijn lijden. Ja, en zeker in de westerse maatschappij, dan gaan we naar een dokter toe. En die helpt je met de beste intentie. Haalt die je van je klachten af door je een pil voor te schrijven of misschien een ander traject van behandeling. En nogmaals, met de intentie is niks mis, maar de praktische uitkomst is dat jij in staat bent om je pad te vervolgen, terwijl het misschien wel het pad is wat je ziek maakt.
Ja. En sowieso hebben heel veel mensen er moeite mee om frustraties te verdragen, denk ik. En ook eventueel spanning te doorstaan. Dat klopt ook wat je zegt, denk ik, hè? Ja.
Ja, weet je, we hebben dat niet geleerd, hoe je daarmee omgaat. Van jongs af aan niet. Als je boos werd of je was... En voor de luisteraars die luisteren, misschien die zelf kinderen hebben, en ik weet niet hoe het jou vergaan is, maar voor mij idem dito. Op het moment dat mijn kinderen zich heel erg gefrustreerd of boos konden voelen, dan zei ook ik van joh, stil maar, het komt wel goed. En hier, misschien heb je wat lekkers en dan praten we zo wel verder. In plaats van dat we zeggen van wow, ik zie dat je heel erg boos en gefrustreerd bent. Wat wil je eigenlijk? Wat is je diepe verlangen? Wat is je wens?
Dat ligt natuurlijk ook achter waarom mensen met een klacht naar de huisarts gaan. Die klacht die vertelt weliswaar sowieso iets, maar ze vinden het ook heel lastig om die klacht ook te verdragen. Dus stel dat je vaak hoofdpijn hebt of buikpijn hebt en dan moet je direct van die klacht af zonder dat je dus, wil je van die klacht af, zonder dat je heel veel moeite doet om te kijken van ja, wat ligt er allemaal achter? Maak ik eventueel keuzes in mijn leven die niet zo handig zijn, die misschien die klacht versterken?
Ja, en met de logica is niks mis. Dus het is, tuurlijk, weet je, als je koppijn hebt en je slaapt daardoor slecht, heel duidelijk dat als je dan naar een dokter gaat en die geeft je daar een pil voor, waardoor je minder hoofdpijn hebt, of misschien een pil waardoor je beter slaapt, ja, dan ga je je beter voelen. Dat werkt zo in de wereld van de logica, maar niet in de wereld van de menselijkheid. Want ieder moment dat jij die pil slikt, maar toch weer doorgaat op de oude weg die je altijd deed, ja, dan ga je alleen maar meer klachten krijgen. Dus je wordt daar niet meer uitgerust van, je wordt daar niet blijer van. Nee, het wordt alleen maar erger.
Ja, precies, die klachten die kunnen zich ook manifesteren op een ander vlak. Hè? Dus stel dat je slaap misschien beter lijkt aan de oppervlakte, maar dan komt er op een bepaalde manier een andere uitlaatklep waar die klacht zich dan manifesteert volgens mij.
Ja, je lichaam is eindeloos trouw aan jou. Dus ik zeg altijd, jouw lijf blijft bij je tot jouw laatste ademhaling. En dan verlaat jij misschien je lichaam, maar tot die tijd blijft hij bij je. En die zal je vooral op de momenten dat je van je pad afdreigt te wijken, dan zal hij je waarschuwen. En dat doet hij niet op een fijne manier, maar dat doet hij op een hele lastige manier. Waarom? Nou, dat je wakker en alert wordt, zodat je in staat bent om jezelf die vraag te stellen van, goh, wat klopt hier niet? oh, stop tot hier en niet verder. En wat gaat er hier niet goed? En wat mag ik eigenlijk gaan veranderen?
Wat vertelt jouw lijfje als je de klachten hebt? Jurjaan, ja. Dankjewel voor nu. We gaan er gewoon de volgende keer wel over doorpraten.
Zeker. Dankjewel, Frank.
Graag gedaan.